Ja, fijn om hier bij jullie te zijn vandaag. Ik vond het leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben om bij deze gastendienst te mogen spreken. We hebben net een mooie tijd van aanbidding gehad, waar we onze harten mochten openstellen voor God. Gericht mogen zijn op zijn hart, te connecten met God. Dat was een mooie tijd en nu mogen we ons hart ook gaan openen voor wat God door zijn woord tot ons wil zeggen vandaag. En door het thema Brave the Waves. Kort gezegd, hou vol of hoe overwin ik de golven? Hoe hou ik me staande? Dat is een vraag die me heel vaak bezighield. Is wat hebben we eigenlijk nodig als er golven komen? Wat hebben we nodig om ons staande te houden? Wat hebben we nodig om te blijven zeggen dat God goed is en te vertrouwen is? Want geloven, en vooral blijven geloven, vasthouden aan je geloof, ook als alles tegen zit. Of ook als je leven heel anders gaat dan je had gedacht, dan kan dat best wel eens heel pittig zijn. Maar ook als alles allemaal heel lekker gaat, kan het natuurlijk ook nog wel eens pittig zijn. Hebben we allemaal wel onze eigen ervaringen mee, denk ik. Nou, ik wil vanochtend iets met jullie delen, vanmiddag al inmiddels, denk ik. Ja. Over een moeilijke periode in mijn leven. Na een afschuwelijk drama wat wij als gezin hebben meegemaakt. Hoe ik mijn geloof kon vasthouden. En ik wil vooral een aantal getuigenissen met jullie delen. Tuurlijk kunnen we een heel theologisch verhaal neerzetten, maar ik denk dat het juist heel krachtig is om van elkaar te leren. Hoe doen we dat? Dat we elkaar kunnen bemoedigen. Dat we elkaar kunnen aanmoedigen of inspireren. Dus ik zal veel met jullie delen. En ik wil vooral delen hoe ik na dat afschuwelijke drama een diepere relatie met God heb gekregen. En daar hou ik van. Niet omdat ik zo nodig mooie verhalen wil vertellen, maar ik wil graag iets van God laten zien. En ik wil het ook graag laten ervaren dat jullie dat vaderhart gaan ontmoeten. Dat je geraakt wordt vandaag. En dat je ook naar huis gaat. Dat je kan zeggen van die God wil ik nog beter leren kennen. En dat je straks samen met mij kan zeggen, wat er ook gebeurt, waar ik ook doorheen ben gegaan of wat er allemaal nog gaat komen, ik blijf zeggen dat God goed is en te vertrouwen is. Maar hoe blijf je dan trouw aan je commitment aan God? Want wat ik al zei, wat nou als het tegen zit? Als ziekte en dood voorbij komen, misschien wel financiële zorgen, misschien ben je oneerlijk behandeld, alcohol en drugs vat op je leven krijgen of op het leven van je kinderen. En dan kan het water ons naar de lippen stijgen. Weet je, de regen komt, de stormen komen, de golven beuken flink tegen je huis. En het kan flink gaan wrikken. En je vraagt je misschien zelfs af, is God er wel? En als je op dat moment niet stevig staat, kan je dan nog blijven geloven? Als je huis niet stevig staat, val je om. Hoe stormbestendig is jouw huis? Nou, ik wil vandaag in ieder geval stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel. Voordat ik wat meer over mezelf ga vertellen, gaan we even kijken naar Matteüs 7. Vanaf vers 24 tot 27. En Jezus geeft hier eigenlijk een hele simpele illustratie. En Jezus is ook een verhalenverteller. Dit is een gelijkenis en die gebruikt hij vaak omdat hij juist impact wil hebben op de mensen. Nou, laten we het eerst even gaan lezen. Vanaf vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het stortte in en zijn val was groot. Nou, wel duidelijk, Jezus wil hier een punt maken. Hij had net de bergrede gegeven, het onderwijs voor ons als mensen. En ik denk dat hij nu heel wanhopig wilde dat wij het nu ook eens zouden gaan doen. Niet alleen passief zijn, maar ook actie. Wat kunnen wij uit dit verhaal halen? Nou, straks gaan we daar wat meer over op inzoomen. Maar ik zal eerst wat meer over mezelf vertellen. De laatste jaren sta ik regelmatig op podia. Maar dat is niet zo heel vanzelfsprekend, want mijn leven zag er een aantal jaren heel anders uit. Ik heb namelijk van jongs af aan al een hart en passie gehad voor zending in ook Afrika. Ik denk dat ik een jaar of 8, misschien 10 was, dat ik tegen mijn ouders zei van ik ga de zending in en ik ga naar Afrika. Wij hadden op de toilet, hadden mijn ouders een hele grote poster hangen met de wereldkaart erop. En er waren een aantal foto's op die posters van gezinnen die in een bepaald land aan het werk waren als zendeling. Nou, als klein meisje keek ik altijd vol verwondering naar de poster en bad ik ook echt voor deze mensen. Nou, bad ik natuurlijk niet van oh, dat ze goed hun werk doen of dat ze tot zegen mogen zijn. Maar wat ik eigenlijk deed, ik keek naar de foto's en dan keek ik of er een jongen bij zat die van mijn leeftijd ongeveer was. En dan bad ik, mag ik wel met hem trouwen? Want dan ben ik daar ook. Nou, zo was ik al van jongs af aan bezig met zending. En heb ik uiteindelijk ook mijn leven daarop aangepast, zeg maar. De opleiding koos ik ook. Ik heb verpleegkunde gedaan. Ik dacht, nou, dan kan ik lekker op het zendingsveld ook lekker praktisch bezig zijn. Zo was ik heel bewust, doelbewust, leefde ik. Ik had eigenlijk geen oog voor jongens. Dat paste eigenlijk niet in dat plaatje, dacht ik. En ik had mijn eerste zendingsreis geboekt naar Zuid-Afrika. Nou echt, je gelooft het niet, een paar maanden daarvoor, toen werd ik hopeloos verliefd op Abel Kramer. En hij wilde natuurlijk niet dat ik ging. Hij zei, ja als meisje ga je daar niet alleen heen, dat zie ik niet zitten. En toch ging ik. Ik had het gevoel dat God mij daar toch heen wilde brengen. Zo ben ik heen gegaan. Uiteindelijk is hij ook naar Zuid-Afrika gekomen. En om een lang verhaal kort te maken, werd eigenlijk mijn droom met onze gezamenlijke droom en passie. En besloten wij om ons leven in te zetten voor weeskinderen in Afrika. Wij hadden veel kindertehuizen bezocht. En wij zagen dat westerlingen vaak hele mooie projecten neerzetten. Er worden mooie trampolines vanuit Nederland gehaald. Mooie grote skelters. Maar het was vaak zo dat wij als wij naar huis gingen, dat kinderen schreeuwden, please remember my name. En we dachten, kinderen missen het geliefd zijn, het ergens bij horen, een stuk identiteit. Dus onze visie veranderde daardoor een beetje. En toen dachten wij, wij willen kinderen graag opvangen in een gezin. Kinderen moeten niet opgroeien in een project of in een instituut, maar in een gezin. Dat is kort gezegd, was dat onze visie. En dat hebben wij in Kenia handen en voeten gegeven. Daarnaast heb ik een heel groot hart gehad voor meisjes in de prostitutie. Waar ik ook kwam in Afrika, dat raakte me altijd enorm. Dus ook in Kenia ben ik daarmee aan de slag gegaan. Het dorpje waar wij vlakbij woonden was een van de voorstadjes van Nairobi. Dus alle trucken stopten daar 's avonds voordat ze de volgende ochtend doorgingen naar Nairobi. Dus er was heel veel straatprostitutie. En dat raakte mij. En heb ik ook 3 jaar gewerkt met tienermeiden die zwanger werden. Ik heb baby's opgevangen, gezorgd dat meisjes weer terugkomen in een vakschool of vaktraining. Om ze weer helpen om weer zelfstandig verder te kunnen. Nou, je zou zo kunnen zeggen dat wij heel erg op onze plek zaten. Dit is ons huisje trouwens. Wij woonden best wel afgelegen in de bush. Giraffes liepen om ons heen en de zebras. Prachtige plek. We zaten op onze plek. Maar je kan je voorstellen dat het ook niet altijd makkelijk was. Want leven in een andere cultuur is best heel moeilijk. En af en toe hadden we ook hele moeilijke periodes. Maar dan zeiden we tegen elkaar, weet je, het mag ons ook al wat kosten. Want we doen dit immers voor God. Maar 25 februari 2011, zeg ik wel eens, heeft het me alles gekost. Want dat is de nacht dat wij werden overvallen. Er was geschreeuw, paniek. Ik werd geslagen, ik werd geschopt, ik werd verkracht. En voor mijn ogen werd mijn man neergeschoten. En was dodelijk geraakt. En dan stopt ineens je hele leven. Mijn leven ging 180 graden de andere kant op. Ik was alles kwijt. Mijn man, mijn maatje, vader van mijn twee kinderen. We hadden kinderen op dat moment 4 en 2 waren. Mijn droom, mijn passie, mijn roeping, mijn thuis in Kenia, mijn vrienden. Ik heb alles in 1 keer moeten achterlaten en binnen 1 week weer terug moeten emigreren naar Nederland. Kom je in Nederland, waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Nooit zo bedacht. Vertrouw maar op God. Dat is dan wel heel gemakkelijk gezegd. En ik kwam erachter dat het als christen wel het allermoeilijkste is. Want het leven lijkt wel een mysterie. En ik dacht, was God eigenlijk wel betrokken? Ik wilde wel in hem geloven, maar soms was het ook zo moeilijk en zo rauw. En hoe houden wij dan stand? Hoe hou jij stand? Als het leven 1 grote teleurstelling wordt. Nou, mensen vroegen wel eens aan mij, 3 maanden later of zo, heb jij al een geloofscrisis gehad? En toen dacht ik van ja, jij vraagt eigenlijk, hoe kan jij nog geloven in een God? En ik begreep dat best wel hoor, dat ze dat vroegen. Mijn antwoord was altijd, nee joh, juist niet. God openbaart zich eigenlijk helemaal in die periode van diepe rouw en trauma. God liet zich zien als een liefdevolle vader. Vragen bleven niet onbeantwoord. Ik voelde me nog veel meer geliefd en tot diep in mijn hart dat God zei, ik ben bij je. Ik ben bij je en ik troost je. Ik weet nog dat ik een wandeling ging maken. Ik woonde bij mijn ouders in, wat ik al zei, moest weer terug emigreren naar Nederland. Nou, in Nederland had ik niks meer, geen huis, maar ook geen huisraad, gewoon niks. Dus ik ben bij mijn ouders ingetrokken met mijn 2 kinderen. En ik ging een wandeling maken. En ik zie mezelf dan nog lopen. Ik ging eigenlijk in discussie met God. En ik zei, God, ik weet dat u er bent. Dat weet ik gewoon verstandelijk. Maar ik wil het wel eens voelen. Ik wil het wel eens ervaren. Nou, misschien hebben we dat allemaal wel eens gehad. Dat je denkt van, nou, ik wil het gewoon voelen. En ik was eigenlijk God aan het manipuleren. En ik dacht ook van, nou, ik verdien dat ook gewoon. Dus ik liep daar en ik zei tegen God, maar dan wil ik ook echt iets heel groots. Dan wil ik bijvoorbeeld een stem horen of dan ja, iets in de lucht of zo. Maar dan moet het ook gewoon iets groots zijn. Maar God deed dat niet. En ik wandelde teleurgesteld terug naar huis. En even later dacht ik van, hey, ik ben aan het zingen. Ik had tijden niet, al die tijd nog nooit weer gezongen. Ik hou daar best van, maar ik kon gewoon niet meer zingen. Maar mijn hart begon te zingen. En dat was niet zomaar een lied. Het was een Nederlands lied. Nou, ik was natuurlijk al jaren in Afrika. Dus met de opwekking was ik niet meer zo bekend. Het was ook niet mijn lievelingslied. Maar wat gebeurde er? Ik zong 2 zinnen uit een nummer. En dat bleef ik eigenlijk keer op keer zingen. Totdat ik ongeveer de 20e keer dat ik dacht van, hé, wat zing ik eigenlijk? En ik zong. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, door de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, door de kracht van uw liefde. En over, again zou ik zeggen, steeds weer zong ik deze twee regels, totdat ik besefte, dit is wat God tegen mij zegt. God zegt, jij zweeft op de wind. En je wordt gedragen door de kracht van mijn liefde. Dat is ook een heel mooi beeld, hè? Van het beeld van eigenlijk het zweven, wat de vogels ook doen. Die hele grote hoogtes afleggen en ongelooflijke afstanden, doordat ze zich uiteindelijk boven de thermiek durven overgeven. Vogels overleven ook boven die storm. Zo'n mooi en krachtig beeld. En ik mocht ook weer zweven. Want ik denk dat ik op dat moment heel erg aan het klapwieken was om een beetje erboven te komen. Maar wat is dan de basis van dat vertrouwen? Ook daarin gaf God een heel duidelijk antwoord. Het was een beetje rond diezelfde tijd dat ik besloot om naar Zwitserland te gaan om daar een traumabehandeling te volgen. Daar is een speciaal centrum waar je als zendeling naartoe kan gaan als je een trauma meegemaakt hebt. Nou, ik ging daarheen en ik was hartstikke bang. Ten eerste dacht ik van, hoe durf ik nou ooit in een ander land te slapen? Alleen in een kamer, dat durf ik niet meer. Andere mensen vertrouwen, dat durf ik niet meer. Daarnaast was ik ook heel erg bang. Ja, en wat gaat het eigenlijk met me doen? Moet ik alles weer herbeleven? Misschien als ik straks terugrij na een week dat het nog veel slechter met me gaat. Ik was hartstikke bang. Nou, ik was nog maar net binnen in dat centrum. Een warm welkom. De kamer werd mij gewezen. Het was een beetje een saaie kamer. Maar binnen een uur dat ik binnen was, kwam iemand naar me toe en bracht mij een fax. Je hebt een fax gekregen uit Kenia, zei ze. Nou, dacht ik, dat is het laatste wat ik wil, een fax uit Kenia. Dus ik las het ook niet heel goed, maar ik zag wel vanuit mijn ooghoek van, oh, dat is wel een hele mooie kleurige fax. Dus die hang ik maar op als decoratie aan de spiegel. Ik was mijn tas aan het uitpakken en ik had een notebook, een schrift met harde kaf meegenomen, had ook een hele mooie kaft. Waarschijnlijk ook ooit eens een keer gekocht in een christelijke boekwinkel. Nou, omdat hij een mooie kaft had, dacht ik van, nou, zet ik ook maar meer neer als decoratie op mijn nachtkastje. En 's avonds ging ik naar bed en ik keek naar de fax. Toen keek ik naar het boekje. Ik denk, nou, nah, dat is toevallig. Staat op de fax en op het schrift staat precies dezelfde tekst. Nou, ik denk, dan wil God waarschijnlijk wat zeggen door die tekst. Want weet je wat er stond? Wees stil en weet dat ik God ben. En ineens dacht ik van, hey, God wil tegen me zeggen, deze week, waar je ook doorheen gaat, jij redt dat als jij weet wie ik ben. En niet alleen deze week, maar ook daarna, als jij weet wie ik ben, dan kom je er. Het was alsof het een antwoord was waar ik me aan vast mocht houden. En weet je, ik had ook heel erg het gevoel dat God daarin wilde zeggen dat hij niet veranderd was. Wat er ook was gebeurd, hij was nog steeds diezelfde God. Weet dat ik God ben. Nog steeds de God van liefde, van trouw en van geduld. En doordat ik dat weer wat meer ging pakken, merkte ik dat er wat meer rust in mij kwam. En die rust was ver te zoeken. Rouw en trauma. Alleenstaande moeder, ik was heel druk. Maar ik kon daar weer een beetje meer de rust in pakken. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wees stil en weet dat ik God ben. Wat betekent dat voor ons? Wat kunnen wij daarmee als ons leven uit balans raakt? Nou, wees stil wordt ook wel eens vertaald met staak de strijd. En staak de strijd wordt in de grondtaal vertaald, dus in het Hebreeuws, met opgeven door je handen neer te laten. Interessant, hè? Eigenlijk zegt dit stukje van, je kan niet het roer vasthouden van je leven en ook op hetzelfde moment God aan het roer laten om vrede te ervaren. Nee, hier staat loslaten met je handen langs je lichaam. God aan het roer laten. Op hem vertrouwen. En dan geloof ik dat er toch een natuurlijke rust komt. Dat is niet menselijk, want wij willen heel graag dat stuur even weer vastpakken. Misschien ook wel weer een beetje bijsturen, maar dat doen we het weer op eigen kracht. Wat weer leidt tot vermoeidheid. Nee, hier zegt God, je mag het roer loslaten. Hij heeft ons namelijk zo gemaakt dat wij op hem mogen leunen. In afhankelijkheid. Nou, God heeft mij dat ook wel laten merken, dat ik het niet op eigen kracht kon. Ook al had God op mij gesproken van je mag zweven, kwam ik toch weer, hè, als mensen kom je dan toch weer in zo'n strijd van ja, maar bent u dan wel echt? Ik ging een middagslaapje doen. Ik was in die eerste maanden vooral 's nachts altijd, ik kon nooit meer slapen, dus af en toe ging ik 's middags dan even een beetje bijslapen. En ik ging een middagslaapje doen. En ik ging op bed liggen en ik zei tegen God, hoe kan het nou eigenlijk dat ik deze week niet gehuild heb? Dat klopt gewoon niet. Ben ik nu misschien emotioneel afgestompt? Of word ik misschien wel een depressieve zombie? En toen liet God mij ervaren wat het was dat hij even zijn handen van mij aftrok. Ik kan dit natuurlijk helemaal niet omschrijven hoe dat voelt, maar ik heb fysiek gevoeld dat ik ineens heel erg diep wegzakte. En dat ik zo'n zwaarte voelde dat het was echt onmenselijk om te dragen. En ik gleed verder. En ik raakte in paniek, want ik merkte, ik kan dit helemaal niet. Ik kon niets anders dan op dat moment uitschreeuwen, Heere God, ik heb u nodig. En op dat moment stond ik er weer. Had God mij immers niet verteld dat hij mij zou dragen? Dat we mogen leunen en dat we mogen zweven? Wat een rust vond ik daar ook weer in. Gaan we nu kijken naar het tweede gedeelte van de tekst. We hebben net wees stil naar gekeken. Nu weet dat ik God ben. Nou, in deze zin, in dit gedeelte, is het weten, slaat eigenlijk op het ten diepste weten. Dus daar zit intimiteit in. Dus niet zomaar het kennen van God, wat je weet vanuit de Bijbel, maar het ten diepste kennen, het ten diepste weten. En weten wie hij is, daar mag niets tussen komen. En de duivel wil daar heel graag een storing in brengen. Dat je gaat twijfelen aan zijn goedheid en aan zijn macht. Maar ik geloof dat je het meest krachtig bent in je geloofsleven en dat je het meest rust ervaart wanneer jij weet, wanneer jij ten diepste weet wie jouw God is. Zekerheid. Het weten geeft zekerheid. En het neemt weg je angst en twijfel. Nou, ik had God leren kennen. Ik had hem in mijn trainingen in Zuid-Afrika, mijn opleiding, had ik zijn karakter bestudeerd. En dat werd uiteindelijk mijn fundament en motief om hem weer als vader ook te zoeken. En ik heb ontdekt dat je heel vaak mag aankloppen bij die vader. God wil namelijk dat wij eerst van hem gaan ontvangen. Hij spreekt je aan en jij mag reageren. We mogen ontvangen. En dat is helaas niet altijd zegen. De winst is niet altijd zegen. Maar wel zijn aanwezigheid. En vaak willen wij natuurlijk heel graag de zegen. Maar zijn aanwezigheid. God is dichtbij. En wil nog dichterbij komen. Weet je, als je dit volgende week nog herinnert. Dit zinnetje. God is dichtbij. Maar wil nog dichterbij komen. Dan ben ik al tevreden. En uiteindelijk heb ik mij in het proces meer dus gefocust op het wie van mijn leven dan het waarom. En dat heeft me eigenlijk door het hele proces heen geholpen. Gaan we even weer terug naar het verhaal van de bouwers, de wijzen en de dwazen in het fundament. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat het hier niet gaat om huizen en rotsen en zand en zo. Maar dat het gaat om ons leven. Om de waarheid. om de waarden en normen, de prioriteiten, maar ook de keuzes die je maakt in je leven en hoe je met situaties omgaat. Nou, om het verhaal even goed te begrijpen, kijken we even naar de overeenkomsten en verschillen. De wijze en de dwaze man kleden zich misschien wel hetzelfde. Wonen in dezelfde buurt. Spreken dezelfde taal. Zingen misschien wel dezelfde liederen. En misschien ook wel met hetzelfde enthousiasme. Hebben dezelfde huizen. Maar dan komt de storm. Daar ontkomen ze beiden niet aan. En Jezus zegt in dit verhaal niet hoe je je veilig moet stellen. Nee, hij zegt, face reality. Weet je, stormen komen in je leven. Bij de een grote, bij de andere kleinere. Maar stormen komen in je leven. Nou, de een leeft ernaar in dit verhaal. Die hoort en die leeft ernaar. Maar de ander hoort en doet er verder niets mee. En de Bijbel zegt, als je alleen de woorden hoort en het niet doet, dan ben je als die dwaze man. Het gaat hier om dus ook echt wel om keuzes maken. En soms moet je keuzes maken tegen je gevoel in. Vasthouden aan de waarheid. Ik zei ook wel eens, weet je, als ik 's ochtends uit bed kwam, dacht ik ook wel van, nou, wat een dag. Maar is God dan even veranderd? Nee, je gevoel wel. Dus het komt hier eigenlijk op neer. Als de stormen komen, houd je stand. Maar dan moet je eerst diep graven in Gods woord en in wie hij is. En ken je geloof. Weet ook wat je geloof is. Als iemand jou vraagt, wat geloof je? Dan moet je niet zeggen van, ja, nee, ik geloof hetzelfde als mijn kerk. Nou, wat geloof je kerk dan? Ja, nee, ik en mijn kerk, we geloven hetzelfde. Nee, weet wat je gelooft. Dus iemand die diep gaat in het woord van God, het begrijpt, het fundament goed legt, zijn geestelijk leven daarop bouwt, zijn leven zal niet wankelen. Het gaat om de waarheid kennen. Nou, en dat is je eigen verantwoordelijkheid. Als je het gevoel hebt dat je waarheid nog een beetje als los zand is, dus dat er beweging in zit, dan moet je daar wel aan werken. Ik heb daar ook bewust voor gekozen. Weet je, dit is geen halleluja-verhaal dat het met God allemaal maar een makkie was. Nee, ik heb stinkend mijn best gedaan ook. Ik heb ook keuzes moeten maken. Soms tegen mijn gevoel in God toch te blijven aanbidden. En te blijven bidden dat ik God nog beter zou leren begrijpen. Er moet dus wel actie zijn. Misschien herinner je nog de eerste slide van de PowerPoint. De grote golf met de server erop. Nou, als je zo op je plankje ligt, dan is het de golf die bepaalt wanneer en hoe jij in actie moet komen. En soms moet je als surfer eerst heel lang peddelen voordat je op die golf kan rijden. Kom wel tot actie. God is de bouwer van jouw huis. En hij kan nog krachtige dingen doen dan jij. Maar jij bent de baas. Jij bent namelijk degene die bepaalt hoeveel ruimte God krijgt. En hij weet precies hoe jouw fundamenten in elkaar zitten. Hij weet precies wat je aan kan. Hij weet ook al het goede wat hij in jou voorbereid heeft, wat je tevoorschijn kan halen als je het nodig hebt. Maar je bent niet God. Jij kan niet wat hij kan. En vertrouw op hem, als die rots. Dat je het beeld hebt dat je op de rots staat en dat de golven jou niet gaan overspoelen en dat die rots de golven breekt. En dat je dan ook kan zeggen, ik vertrouw op u en ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen. En dan zegt Jezus, kom maar, loop maar over het water. En ik grijp je hand. En dat wil je niet missen. Die hand wil je niet missen. En die hand van Jezus. Jezus die zegt, Ik weet dat het moeilijk is in de storm. Ik weet dat het moeilijk is als er golven zijn. Ik weet dat het moeilijk is als het windstil is. Want ook als het windstil is, kan jij niet lopen op het water. Je hebt mij nodig. Je hebt Jezus nodig en hij houdt van je als je op het water loopt. Hij houdt van je als je zingt. Hij houdt van je als de wind flink aan het beuken is. Laat die waarheid eens en voor altijd van je hoofd naar je hart gaan. Dat je een geliefd kind bent en dat je ertoe doet. We hebben een veilige plek daar aan het hart van God. De plek waar wij horen. En weet je, God kent je. En God huilt ook over de pijn die jou is aangedaan. Over het onrecht wat jou is aangedaan. Want wij hebben een vader met een gebroken hart. En zijn vaderarmen zijn groot genoeg voor alle kinderen van de wereld. En hij wacht op jou. Wat ik eerder al zei, hij spreekt je aan en jij mag reageren. De waarheid kennen zal ons fundament zijn. En zullen wij niet wankelen, laten wij ons levenshuis daarop bouwen. Ja, Vader in de hemel, zo mogen wij ook weer vol ontzag tot u komen. En mogen wij dankbaar zijn, Heer, dat u degene bent die ons de hand toereikt en zegt, kom maar, loop maar over het water. Dank u wel, Heer, dat u daar bent waar wij u zo nodig hebben. En door het kennen van u dat wij de golven kunnen trotseren, dat wij de golven kunnen overwinnen. En help ons ook, Heer, om dat fundament goed te leggen. Die waarheid standvastig te maken. Help ons waar het nog los zand is. Geef ons vooral ook kracht om daaraan te werken, om keuzes te maken. Maar bovenal bid ik, Heer, dat uw liefde overal doorheen mag schijnen. Dat we op u mogen leunen in afhankelijkheid. Heer, dank u wel dat u een liefdevolle vader bent, die ons niet vergeet. Maar u bent dichtbij en wil nog dichterbij komen. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.